Hoofdstuk 6. Frederik, hier ben ik, roep ik naar Frederik. Ik doe mijn best om zo snel mogelijk haar kant op te bewegen, maar ik ga ongeveer net zo snel als een slak. Maar, zegt Frederik. Jeetje, gaat het wel? Je bent bepakt en bezakt alsof je 10 paar schoenen meeneemt voor een 2-daagse citytrip. Ze laat haar ogen over alle dozen en koffers glijden die ik bij me heb. Het is inderdaad heel wat. Maar goed, ik ben er dan ook verantwoordelijk voor om alle bloemen naar Zwitserland te vervoeren. Rode amaryllis, een traditionele kerstbloem die in alle culturen gewaardeerd wordt. Kerststerren, dennetakken, hoewel ik me niet kan voorstellen dat die in Zwitserland niet te krijgen zijn, maar ik durf geen risico's te nemen. Rozen, veel rozen. Witte en rode, omdat ik weet dat Jack daarvan houdt. Op hoge stelen natuurlijk. En alles ingepakt in dozen, zodat ze niet beschadigen tijdens de reis. Ik ben wel bang dat deze doos straks nat zal worden, zeg ik. Want ik heb onderin een emmer met water gezet, maar ik vrees dat dat een slecht idee was. Op de doos die ik krampachtig recht ophoud, verschijnt al een plek op het karton. Er gaat hier iets anders nat worden, mompelt Frederik. Wat? Vraag ik. Dat heb ik ongetwijfeld verkeerd verstaan. Niks, kom. Geef me een paar van je dozen, dan lijkt het alsof ik ook wat doe, zegt Frederik. Ik volg haar blik. Daar is hij, Jack Gold. Dames, zegt hij met een knikje. Jack, zeg ik bij wijze van begroeting. Meneer Gold, we zijn helemaal tot in de puntjes voorbereid. En wat een enorm vliegtuig. Ik bloos van plaatsvervangende schaamte. Waarom is Frederik zo'n flap uit die denkt dat we gaan vliegen met een vliegtuig waar minstens 200 mensen in passen? Maar Jack kijkt haar geamuseerd aan en zegt: een Boeing past niet in het budget, Frederik. Dan loopt hij naar me toe en zegt: kom, laat me wat van die dozen dragen, Mare. Hij neemt er een aantal over zonder tegenspraak te dulden. Jack glimlacht naar Frederik en maakt een hoofdbeweging naar een veel kleiner vliegtuigje verderop. Hij draagt een Ray-Ban zonnebril en heeft alleen een grote weekendtas bij zich die achteloos over zijn schouder hangt. Op de dozen die hij net heeft overgepakt na, ziet hij eruit alsof hij een weekendje naar Zandvoort gaat met de trein, in plaats van dat hij naar Zwitserland gaat vliegen. Frederik en ik volgen hem naar het kleine vliegtuig. Ik zie hoe Frederik stiekem naar Gold in Levi's gestoken billen kijkt terwijl we de trap oplopen. Welkom, meneer. Alles is gereed, zegt een vriendelijk ogende oudere man zodra we binnenstappen. Fijn, bedankt Joost, zegt Jack. Vliegt u zelf vandaag? Vraagt hij aan Jack. Ik haal diep adem. Hij kan dus echt zelf vliegen. Wat kan deze man niet? In een flits zie ik ons samen vormen in de cockpit. Hij achter de stuurknuppel, het vliegtuig op autopilot en mijzelf op zijn schoot. Voor ons de uitgestrekte blauwe lucht en de wereld ver onder ons. Vandaag niet, antwoordt Jack. Ik denk dat hij naar me kijkt terwijl hij het zegt en even voel ik een warmte die mijn hele lichaam opvult. Een siddering die door mijn ledematen trekt. In een nieuwe fantasie zijn we niet in de cockpit. Deze is iets realistischer en kuiser. We zitten met onze armen naast elkaar op een gedeelde armleuning en met allebei een champagneglas in onze hand, terwijl Jack me allerlei vragen stelt. Ik krijg het al warm bij het idee. Dit zou echt kunnen gebeuren. Ik zal zo meteen met hem in de lucht hangen op weg naar zijn huis in Zwitserland. Samen op een paar vierkante meter. Opgesloten en ver weg van Steve en Gold's vrouw. Ik kijk naar Jack en heel kort vang ik zijn blik. Dan gebaart hij dat we door mogen lopen en we gaan verder naar het zitgedeelte. Frederik laat zich in een crèmekleurige leren stoel zakken. Ik kijk hoe Jack zich ook installeert met zijn laptop en al snel zit hij in een call. Frederik en ik zitten tussen onze dozen en seinen naar elkaar dat dit niet precies is wat we verwacht hadden. Waar blijft de champagne? Zegt Frederik net iets te hard. Sst, zeg ik. En ik hoop echt dat ze stiller zal zijn en geen gekke dingen meer zal zeggen deze vlucht. Of een kopje koffie op zijn minst. Ik had er iets meer van verwacht. Ik bedoel, een eigen vliegtuig. Dan verwacht je wel dat meneer Gold de regie pakt. Ik geef Frederik een schop tegen haar scheenbeen. Even denk ik dat Jack zijn oren spitst als hij een hand door zijn haar haalt en dat ik het begin van een glimlach op zijn gezicht zie. Maar ik heb het me verbeeld, want hij praat alweer in zijn headset. Fasten your seatbelt and get ready for takeoff, klinkt het door de luidspreker. Jack Jack Colt kijkt naar het scherm van zijn laptop terwijl het vliegtuig opstijgt en onder ons de wolken een witte waas van watten worden. Op een bepaalde manier brengt dat me aan het twijfelen. Is het slim geweest om speciaal voor hem met alle bloemen naar Zwitserland te vliegen en de winkel een paar dagen te sluiten? Hij betaalt ons goed, dat is het niet, maar... Ik besluit te gaan kijken of er snacks zijn in het kleine koelkastje aan het einde van het gangpad om mezelf af te leiden. Dat betekent wel dat ik langs zijn stoel moet. Mara, zegt hij indringend als ik langsloop. Alleen mijn naam. Waarom doet hij dat steeds? Jack, zeg ik terug. Doordat zijn arm in het gangpad naast de stoel hangt, raakt hij net mijn kuit aan. Mijn hele lichaam is alert. Iedere huidcel onder de dunne stof van mijn legging voelt zijn aanraking. Oh nee, dit bedoel ik dus. Ik dacht dat het kon. Ik dacht dat ik mijn verlangers kon negeren, maar dit... Oh, sorry, zegt hij. En ik lieg. Ik lieg en zeg... Oh, ik merkte niks hoor. Ik blijf staan. Zijn hand zweeft bij mijn kuit. Hij kijkt me aan en ziet dat ik het wil. Dan legt hij zijn hand weer tegen mijn kuit en beweegt zachtjes omhoog tot in mijn knieholte. Daar draait hij een rondje. Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit mijn knieholte heeft aangeraakt, maar het blijkt een heel gevoelig plekje. Ik zou willen dat hij nooit ophield. Maar het duurt maar kort en al snel trekt hij zijn hand terug en legt hem op de armleuning. Ik haal opgelucht adem. Ik kan die verlangens beheersen. Hij is gewoon een klant. Ik heb Steve. Ik ben tevreden met Steve. Ik wil alleen zeggen dat ik blij ben dat jullie de klus hebben aangenomen, zegt Jack. Zijn hand ligt weer stil. Ik wil doorlopen, dank je wel zeggen. Maar mijn lichaam werkt niet mee. Mijn been dat hij aangeraakt heeft, wil blijven staan. Mijn hele lichaam hoopt op meer. Dan krijg ik gelukkig de regie terug over mijn lijf en mijn hersenen beginnen weer te werken. Dank je, Jack, dat is... Hij knijpt me ineens steviger in mijn onderbeen, zorgt ervoor dat ik zeker niet door kan lopen. Hoe hij me vastpakt, achteloos omdat zijn hand daar nu eenmaal toevallig ter hoogte van mijn kuit van zijn stoelleuning valt, dwingend. En ik pak de regie wel, hoor, als je dat wilt. Wees maar niet bang. Hij heeft ons dus inderdaad gehoord. Die man ontgaat ook niets. Hij laat mijn been los, geeft een speelse klop alsof mijn lichaam dan niet juist veel meer wil. Ik kijk hem aan. Hoop dat de lust niet in mijn ogen te lezen valt. Zijn scheve, ondeugende lach maakt mijn knieën week. Maar voordat ik iets kan zeggen, duikt hij weer terug in zijn videoconference. Zonder dat iemand me tegenhoudt, loop ik door naar het toilet, waar ik ga zitten om bij te komen. Adem in, adem uit. Frederik en ik kletsen wat en maken plannen voor de tafelschikking en de bloemstukken. Al snel komen de bergen in zicht, daalt het vliegtuig en niet veel later hobbelen we over de landingsbaan. Als we uitstappen voel ik me, na de adrenaline van de vlucht en vooral door het voorval met Jack, alsof ik in brand sta. Ik ben blij als ik de frisse Zwitserse lucht kan inademen. En Maserati? Zeg ik, als ik de auto zie. Ik ben dol op auto's. Frey, jij rijdt wel met die vriendelijke man mee, neem ik aan? Vraag ik brutaal, terwijl ik naar de piloot gebaar. Deze kans laat ik me niet ontnemen. Voor ze iets kan zeggen, kruip ik achter het stuur. Je houdt van auto's, zo te zien, zegt Jack glimlachend. Nou, ik houd vooral van rijden in supersnelle auto's, antwoord ik. Want dat het er vet uitziet is leuk. Maar het gevoel als je erin rijdt, de kracht die je onder je voelt, de snelheid die je kan maken, daar houd ik van. Dit had ik dan weer niet van je verwacht, zegt Jack, die inmiddels naast me zit. Tja, wat kan ik zeggen? Ik zit vol verrassingen. Dan kijkt hij in de spiegel alsof er iets te zien is. Dan hoop ik dat je nog meer verrassingen in petto hebt, zodat je snel genoeg bent om onze gezellige vrienden daar te ontwijken, zegt hij. Ik volg zijn blik. Een politieauto trekt op vanuit de berm en zet zijn zwaailichten aan. We rijden te hard. Natuurlijk rijden we te hard. Wie zou er nou niet te hard rijden in een Maserati? Ik kijk naar de man rechts van me en met één blik weet ik wat hij wil. Hou je vast, zeg ik. En de auto schiet vooruit. Het is een heerlijk gevoel om zo achter in je stoel gedrukt te worden. Als we met ronkende motor tot stilstand komen op een parkeerplaats van een verlaten benzinestation, kilometers uit de richting waarschijnlijk, kijk ik hem voor het eerst weer aan. De adrenaline giert door mijn lichaam. Bij Jack ook zo te zien. Zijn mond staat half open in een lach die het midden houdt tussen ongeloof en geamuseerdheid. Ik zie de spanning ook in zijn ogen. En dan gebeurt het. Ik maak mijn riem los, draai mijn lichaam als vanzelf een kwartslag naar hem toe en begin hem te zoenen. Ik hoor hoe hij kreunend mijn naam zegt. Altijd maar weer mijn naam, alsof het een magische toverspreuk is. Jack, zeg ik terug, tussen de kussen door. Wat heb ik hier naar verlangd, hijgt hij. Ik dacht dat het nooit zou gebeuren.